Welkom bij de IVA-podcast, waarin Caspar Lecluze en Jasper Engel in gesprek gaan met studenten, oud-studenten, medewerkers en vrienden van de IVA. Ze delen hun passie, wat hen drijft en hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. Ben je klaar om geïnspireerd te worden?
Welkom bij de tweede aflevering van de IVA-podcast seizoen 2 vanuit de IVA Business School. En vandaag is Wouter Dekker te gast. Hij is werkzaam bij de meest bekende showroom van Nederland, genaamd Lauwman Exclusief.
Ja, Wouter, van harte welkom. Ik was onlangs bij jou in de showroom bij Lauwman Exclusief in Utrecht. En daar raakten we met elkaar in gesprek. En toen kwam onder andere deze podcast ter sprake. En ik vind het heel fijn dat je hier bent. In 1995 ronde jij hier de IVA af.
Ja.
En je hebt nog een keer meegereden met onze Classifier Rally. Maar ik vind het fijn dat je hier bent vandaag.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En superleuk om hier weer eens terug te zijn na zoveel jaar.
Nou, dat vinden wij ook. En de mensen kennen jou misschien van de video's bij Lauwman Exclusief. Het rondje wat jullie dan maken door de showroom heen. Je bent brand manager van Morgan. En je doet ook nog iets met Pininfarina. Mag je zo meteen alles over gaan vertellen. En volgens mij heb je een droombaan bij een droombedrijf. Klopt dat?
Dat klopt helemaal.
Goed, kun jij een verdere introductie van jezelf geven?
Ja, natuurlijk. Wouter Dekker dus inderdaad. IVA 93 tot 95 mocht ik hier zijn. Ik woon in Mijnsheerenland, een klein dorpje in de buurt van Rotterdam. Getrouwd, twee dochters van 13 en 16. En dus inderdaad werkzaam bij Lauwman Exclusief. Zoals je al zei, met de verantwoording voor Morgan en voor Pininfarina. Onder andere. Maar goed, ons team is zo klein dat we veel meer doen dan alleen die twee merken.
Ja. Ooit begon voor jou hier die IVA-tijd. Kan je ons dus meenemen even naar dat moment? Of misschien gaat het nog wel wat verder terug dat je er voor het eerst mee in aanraking kwam?
Ja, zeker. Mijn vader die heeft hier gezeten. Dus ik wist van kleins af aan van het bestaan van de school af. Hij had ooit gezegd, mijn zoon gaat hier nooit naartoe. Maar naarmate die wat verder kwam in zijn carrière, toen kwam hij erachter dat hij er eigenlijk toch wel heel veel aan had gehad. Dus toen ik op de leeftijd kwam dat ik voor die keuze stond, toen zei hij, joh, we gaan zeker in Driebergen kijken. En ik heb eerst na de HAVO een jaartje in de werkplaats gewerkt om ook die koppeling eens in je handen te hebben gehad en te weten waar je over praat. En om vervolgens hierheen te gaan. En dat scheelde heel erg veel ook voor de technische vakken. En ik wist eigenlijk op de open dag dat ik hier kwam. Ja, toen wist ik al meteen van hier wil ik heen.
Dit gaat hem worden.
Dit gaat hem worden. Ja. Ik vond school nooit zo leuk. En de HAVO, dat was altijd met de hakken over de sloot net aan. Want het moest. En ik vond er eigenlijk niet zo heel veel aan. En hier draaide alles om die auto. En dat was mijn passie. Dus dat was veel makkelijker ook meteen.
Maar het was je ook al van met de paplepel ingegrepen. Want het is, ik zie hier 1995, zie ik hier. Toen startte jij jouw carrière. Hè? Je hebt 95 afgestudeerd. Auto Dekker.
Ja. Ja.
Sales.
Ja, sales.
Ja.
Ja, het plan was eigenlijk om eerst ergens anders te starten. Maar mijn vader die was op zoek naar versterking in de sales. Ik had nog niks. Dus toen was het, dan ga ik dat wel even voor je opvullen. En ja, dat werd eigenlijk meteen een vaste baan.
Oké.
Ja.
Nou ja, is dat niet lastig om als zoon van de baas daar in de showroom te staan? Want je had meer collega's, denk ik ook.
Zeker, ja. Ja, je bent natuurlijk van kleins af aan al het zoontje van de baas. Die roept dat hij de zaak gaat overnemen in de toekomst. Dat maakt het niet per se makkelijker. Mijn vader heeft me daar ook wel altijd op gewezen. En altijd gezegd van, joh, ik wil dat je 6 dagen in de week werkt. In 2 vestigingen de koopavond eruit. Dus het was ook wel veel uren draaien. En daarmee krijg je ook wel een stukje respect van de rest van het team, moet ik zeggen.
Wat je zegt, 2 koopavonden. De ene vestiging op donderdag koopavond en de andere.
En de andere vrijdag.
Dus 6 dagen wordt dan wel bijna 7 eigenlijk al.
Bijna 7, ja. Ja. Aha, kijk, maar goed, daardoor zag je wel dat je collega's je al snel accepteren en dat ging toen vrij natuurlijk en vrij makkelijk.
Ja. Maar je hebt het bedrijf niet overgenomen uiteindelijk?
Nee. Uiteindelijk inderdaad begon mijn vader inderdaad over de overname te praten. En toen werkte ik nog niet zo heel lang voor hem. En toen dacht ik, ja, dat is leuk dat jij dat over een paar jaar wilt. Ik weet niet of ik het dan wil. Toen had hij 3 vestigingen. Er liep een man of 50. Ik was nog zo groen als gras.
En welke merken waren daar allemaal bij vertegenwoordigd?
Op dat moment vertegenwoordiging van Suzuki, Chrysler, Dodge, Jeep en een vestiging met Rover.
Oké. Okay.
En dat was dus over 3 vestigingen verdeeld. Dus er werkte ook iemand bij hem in de zaak en die had al een klein stukje van de aandelen. En die wilde eigenlijk wel helemaal door. Dus ik vertel het nu heel kort, maar dit heeft natuurlijk heel lang geduurd, hè, dat proces.
Ja.
Maar uiteindelijk samen met hem gezegd van, joh, ga met elkaar in gesprek om te kijken of jullie eruit komen. En als dat lukt, dan ga ik wel zien wat ik ga doen. En zo geschieden.
Ja.
Maar toen kwam toch voor jou het ondernemerschap.
Ja, nou ja, toen voor hen de kogel door de kerk was, toen waren we bezig om een vestiging te openen met gebruikte auto's onder de vlag van Autodekker. En daar was het idee dat ik dat zou gaan doen. En ja, toen duidelijk werd dat mijn vader er een paar jaar daarna uit zou stappen, toen had ik zoiets van, hartstikke leuk om dat te gaan doen, maar dan doe ik dat liever voor mezelf.
Ja.
En dus toen hebben we dat plan inderdaad omgedraaid. En toen ben ik een bedrijf met gebruikte auto's gestart in 1999.
En dat was echt helemaal van scratch af aan gestart?
Ja, dat was. Ik had een pandje waar 3 auto's in de showroom konden en waar 2 bruggen in de werkplaats stonden. En in de werkplaats kon ik nog 2 auto's kwijt. Vlag aan de muur. En ik had 12 auto's staan. En ja, dan ga je open. En dan is het van nul af aan beginnen met 1 monteur en ikzelf.
Dit is toch wel een verhaal wat ik nog steeds hoor van studenten ook. Van dat ze hier naartoe komen en zeggen, ik wil iets met ondernemerschap doen. En uiteindelijk wil ik zoiets voor mezelf.
Ja, precies. Ja, ja, ik ben daar vrij vroeg mee begonnen. Hè, want toen ik startte met mijn bedrijf, toen was ik 24. En dat was best vlot. Maar daar heb ik nooit spijt van gehad, moet ik zeggen. Veel fouten gemaakt.
Ja.
Waar je veel van leert.
Is er een fout die je in deze podcast zou willen delen, waarvan je zegt, waar andere studenten nog van kunnen leren?
Ja, de fout die ik in het begin heb gemaakt is een rommeltje maken van je administratie, onder andere. En dat is niet handig.
En voor wie is dat niet handig, is vaak de fiscus en de accountant.
Precies, je krijgt dan op een gegeven moment een keer inderdaad een brief dat er nog wat betaald moet worden her en der. En als je die brieven krijgt, dan betaal je meer dan je eigenlijk zou moeten. Dus die fout heb ik het eerste jaar wel gemaakt. Maar dat is een van de dingen. Verder in de handel, ja, daar moet je ook wegwijs in gaan worden. En je koopt wel eens iets waarin je denkt dat het heel interessant is. En dat blijkt het niet te zijn, omdat je net even niet ver genoeg hebt gekeken. Ik kocht een keer 5 Smarts. En 3 dagen later stond er in de krant dat Smart ging stoppen en dat die auto's €5.000 omlaag gingen.
Oh, dat is nog uit die tijd van die Smart-torens.
Precies. Ja. Met de Smart 4-4 had ik het toen.
Ja, dat is 4-4. Die Mitsubishi was dat toch eigenlijk?
Volgens mij technisch gezien wel, ja. Ja. En dat zijn dan van die foutjes dat je denkt, als ik iets beter op had gelet, dan had ik geweten dat dat ging gebeuren. En dan had ik die auto's niet gekocht. Maar dat soort dingen, ja, daar leer je alleen maar van.
Nee. Nou, en zo krijg je ervaring en dan kom je verder. Hoe heb je dat verder uitgebouwd? Hoe moet ik met dat bedrijf? Want je hebt 8 jaar dat bedrijf gerund, als ik het hier goed lees.
Ja.
Hoe heb je dat ook ontwikkeld?
Nou ja, ik startte dat met het idee van, ik wil groter worden. En ik wil verhuizen naar een groter pand op een gegeven moment. En misschien nog wel een tweede vestiging. En een beetje dat was de ambitie toen ik begon. Dus dat heb ik inderdaad na een jaar of 4 zijn we ook verhuisd met het bedrijf naar een pand wat, ik denk wel 8 keer zo groot was. Monteurs erbij. Een Profile Tire Center erbij gestart op franchise basis in dat pand. En de voorraad maal 10 ongeveer.
Zo.
Hartstikke leuk. Je verkoopt ook meer. Maar het betekent niet dat je ook meer gaat verdienen. Want je zit op een veel duurdere plek. En, maar ook die stap geen spijt van gehad. Het was wel precies ook in die tijd, praten we over 2003, dat vooral internet enorm in opkomst was natuurlijk. En 2 jaar later maakte het eigenlijk niet zo heel veel uit waar je zat met je pand. Dus ik had een hele mooie A-locatie op een drukke weg in Spijkenisse. En 2005, 2006, 2007 maakte het helemaal niet uit. Al zat je in een schuur, als je de goede auto had staan, dan vonden de mensen je toch wel.
Ik kan me nog herinneren, want dat was de tijd dat ik zelf op de IVA startte. Mijn eerste job eigenlijk bij een Peugeot dealer was allemaal foto's maken en dan uiteindelijk op internet zetten. En toen zag je inderdaad ook die beweging, toen we daar eenmaal mee begonnen, dat er klanten uit heel het land op de auto's afkwamen.
Ja, ja. Casper, even voor de laatste podcastluisteraar die het nog niet weet, wanneer ben jij gestart op de IVA?
2001.
Tot
2003. Begon in 2000 met het jaar voordat ik hier naar de IVA ging. Met meelopen in een autobedrijf. Peugeot dealer Brandon in Zevenaar. Ja. En dat was echt een van die taken. Was allemaal foto's maken en online zetten. En ja, dat begon toen echt een vlucht te nemen. Ja,
ja, klopt.
Ja.
Ja. Ja, we hadden toen... Joep hadden we hier ook nog. Hè?
Ja, is Joep Azeu.
Ja, Azeu van Mossel. En die is ook begonnen met fotograferen van auto's. En had hij een heel bedrijfje meegebouwd.
Ja, precies.
Het was heel erg hard nodig, want hij had altijd werk.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja. Ergens zeg maar, heb je die stap gemaakt, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want je hebt heel veel geleerd in ondernemerschap. En uiteindelijk ben je toch nog steeds in een hele ondernemende functie. Maar toen kwam je bij Niemag terecht.
Ja, klopt. Ja, op een gegeven moment merkte ik dat ik met mijn eigen bedrijf op een spoor zat. Wat volgens mij niet het spoor was wat ik wilde volgen. En toen heb ik uiteraard ook... mijn vader die stond mij altijd bij, dus dat was ook voor mij echt mijn vraagbakende man met wie ik heel veel besprak en overlegde. En besluit genomen om mijn bedrijf te stoppen. Met Profaal om de tafel, nou, dat is allemaal prima opgelost. En hebben we de auto's uitverkocht, ben ik de inventaris gaan verkopen. Uiteindelijk heb ik het pand verkocht en toen was ik vrij. En ik wilde eigenlijk ook zo'n een half jaar vrij. Alleen ik had de deur 2 weken dicht. En toen werd ik benaderd vanuit de Niemag, de Suzuki-importeur. Dus de link met mijn vader.
Die was er al.
Mijn vader die komt best wel als rode draad in mijn carrière terug.
Okay.
Maar door die link waren zij op de hoogte van het feit dat ik mijn handen vrij had. En die zochten per direct iemand voor de sportscar-tak. Dus voor morgen en voor TVR toen nog. Want dat waren de 2 sportwagenmerken die in de Laumann-groep werden vertegenwoordigd. We praten nu over 2007. En daar hadden ze direct iemand voor nodig om die kaart te trekken. Mijn eerste reactie was veel hartstikke leuk. Als je over 5 maanden nog iemand zoekt, dan ben ik je man. Maar toen zei mijn vrouw s'avonds op de bank, maar je wilde toch iets gaan doen wat je leuk vindt. En ja, hoe vaak komt er zoiets voorbij met dit soort merken? Ja. Heel veel leuker dan dit gaat het toch niet worden.
Het zijn ook niet merken met 15 dealervestigingen of zo in het land.
Wij waren de enige. Nog steeds. En, de dag daarna heb ik teruggebeld. En de dag daarna waren we het eens. Kijk. En toen heb ik het nog 2 weken weten te rekken. Zodat mijn half jaar weer een maand uiteindelijk dat ik vrij was.
Okay.
En toen ben ik daar gestart inderdaad. In Vianen, bij de Niemag. En daar was best wel wat werk te doen. Om die merken onder de aandacht te krijgen. Natuurlijk kleine merken met hele kleine verkoopaantallen. Dus ook geen enorme budgetten. Dus je moet op een creatieve manier op zoek naar aandacht. En naar mensen en naar animo voor die merken. Verschrikkelijk leuk om te doen. En toen kregen we Laumann Exclusive in de groep medio 2012. Dus toen dacht ik, ja, als we aandacht willen hebben, dan moeten we naar de bekendste showroom van Nederland met het merk.
Jij hebt echt die transitie gedaan naar die bubbel toe. Als we de bekendste showroom in Nederland, misschien moeten we dat toch even duiden voor de... Nou, ook die laatste podcastluisteraar die dat nog niet weet.
Ja, nou, dat is nummer 1, hè? A2. De geluidswal. A2 bij Utrecht, de geluidswal. Ja.
Ja. Dus ja, toen was mijn wens om daarheen te gaan. Ik heb contact gezocht uiteindelijk met Arjen van Beek, die toen de directeur was bij Laumann Exclusive. Die zag het ook wel zitten. In de groep heeft het heel even geduurd voordat we iedereen zover hadden de neuzen dezelfde kant op stonden. Dus uiteindelijk hebben we pas in 2014 die knoop gehakt en zijn we januari 15 overgegaan. Hebben we met vier man de stap gemaakt van de Niemag naar Laumann Exclusive toe. Dus ook 3 jongens uit de werkplaats en ikzelf. Zodat we voor de klanten de bekende gezichten behielden. Ja. Want dat zijn allemaal liefhebbers en ik wil wel dat hij aan mijn auto werkt. En Ja, dus het is heel belangrijk om je bestaande klanten mee te krijgen, dat je ook dat soort dingen waarborgt.
Hoe was dat? Want je stapt in één keer over van waarschijnlijk veel kleinere showroom en plek in één keer naar de bekendste showroom van Nederland. Een enorm gebouw.
Ja.
En wat voor effect heeft dat?
Ja, voor mij voelt dit als een totaal andere baan dan die ik daarvoor had. Ja, dus ik zit al ruim 17 jaar bij de Lauwman Groep. Al 17 jaar bekommer ik me over morgen. Maar voor mij voelt dat niet als 17 jaar. Het voelt echt als een job die ik heb gehad in Vianen en nu een job die ik heb in Utrecht. Als twee verschillende banen. Want de manier waarop we in Utrecht het spel spelen en met de klanten omgaan is totaal anders dan wat we daarvoor deden. En daarnaast heb je natuurlijk veel meer loop in de zaak door alle merken die je voert. En we hebben natuurlijk hele aansprekende merken in de showroom staan. McLaren, Maserati. We zijn serviceadres voor Bentley en voor Lamborghini. Dus die hebben we ook altijd gebruikt staan. Daarnaast houden we ons bezig met gebruikte Ferraris. En eens een keer een Porsche of dat soort auto's. Dus er gebeurt veel meer in de zaak dan wanneer je een showroom hebt waar alleen Morgan staat. En dat was sowieso al heel anders. Daarnaast de manier waarop het bedrijf zich profileert op social media. Dat was voor mij even wennen. Want je moet ineens filmpjes gaan maken en je moet zelf ook in beeld gaan komen.
Ja,
en zo.
Hoe was dat voor je?
Ja, dat was wel even wennen. Ik stotter. Dat heb ik vroeger heel veel gedaan. Dat gaat tegenwoordig hartstikke goed. Ik heb het prima onder controle. Hier in Driebergen, in die tijd, was dat nog wat erger, als je dat zo mag noemen, dan nu. En zeker als je dan de vakken had als verkoop of presentatie of dat soort dingen. Ja, dan was dat echt wel een dingetje. En als je dan ineens voor je werk voor een videocamera moet gaan staan en iets gaan presenteren, ja, dat was wel even wennen. Als ik nu ook terugkijk naar de eerste paar filmpjes waarin ik dan een bepaalde auto presenteer, dan denk ik, ja, ik zie dan ook wel de struggle die ik daar had. Zeg maar.
Ja, maar die zie jij vooral, omdat jij in dat filmpje zit. Maar dat hoeft de kijker thuis helemaal niet zo gezien te hebben. Dat herken ik zelf ook wel.
Ik heb daar anderen inderdaad nooit over gehoord toen. Iedereen was altijd super positief. Oh, joh, wat doe je dat leuk. Maar ja, je ziet, jezelf zien is nooit leuk. Maar althans, ik vind dat nooit leuk. Maar het hoort er nog een keer bij.
En jullie waren er heel innovatief ook mee. Want volgens mij manier met zo'n social media beleid, zeg maar, wat jullie daar hadden, dat zag je heel weinig op andere plekken.
Ja, en dat was vooral mijn collega Alexander, die heel snel heeft gezorgd dat we, toen Facebook was vooral nog het platform. Daar heeft hij echt in een razend tempo voor een enorme grote groep volgers gezorgd op zijn manier. En daar waren we inderdaad wel als een van de eerste bij. En dat zag je ook. Naarmate de jaren vorderen, dan gaan anderen het ook doen natuurlijk. En die gaan je kopiëren. Dus je moet de hele tijd weer op zoek naar wat anders. En die creativiteit, die is er in het bedrijf wel, ja.
Want hoe is het nou om in Morgan, en vooral Morgan zult dan wat meer over gaan hebben, maar hoe dat om een merk als Morgan te vertegenwoordigen in zo'n hele grote groep, wat vooral ook om volume draait?
Ja.
Ik weet wel dat de Lauwman Groep vrij plat is. Dat, we kennen elkaar, weet je. En ik weet ook dat ze echt een hele ondernemende instelling hebben. Maar dan kom je met zoiets. En dan is het, hoe kom je daar sowieso bij om zoiets te gaan doen dan?
Hoe bedoel je om
Morgan om die filmpjes te gaan maken?
Oh, die filmpjes. Ja, dat was eigenlijk gewoon omdat het dat gebeurde daar al. Dus dat was al bezig op het moment dat ik daar in het bedrijf kwam. Dus toen was het gewoon van, ja, dit doen we. En we willen eigenlijk dat nog wat verder gaan uitbreiden. Dat we ook bij een auto die we te koop hebben staan, niet alleen de tekst hebben staan, niet alleen de foto's hebben staan en de lijst met de opties, maar dat we ook in een videootje van 2-3 minuten vertellen wat die auto is en laten zien wat die auto is. Dus dat ga je doen. Dan krijg je een camera en een microfoontje en dan gaat het gewoon
gebeuren.
Ja, precies. Ja. Precies.
Ik ben ook nog wel even benieuwd naar het moment, zeg maar, dat Morgan dan een Lauwman Exclusive. Gebeurt er dan ook iets met het merk? Als je ziet in sales, in aandacht. En dan kan ik me zo voorstellen dat je in één keer op een plek bent waar En ook met die filmpjes, dat er ook zo'n merk zo'n impuls krijgt in Nederland.
Ja, nou, je ziet dat de website wordt natuurlijk al heel veel bezocht, gewoon door liefhebbers. Of ze nou wel of niet in de markt zijn, dat is een tweede. Maar mensen die wat hebben met auto's, die kijken met enige regelmaat op onze site. Om te zien wat er allemaal staat. En ja, die zien ineens morgen voorbij komen. Dus je krijgt daardoor automatisch al meer animo of meer blik op dat merk. Daarnaast stond ik zeker in het begin daar iedere dag aan klanten uit te leggen wat morgen is.
Ja, dat is toch deels
hebben
onbekend.
Jullie nu ook ineens oldtimers? Hè? Die opmerking die kwam natuurlijk dagelijks. Dus, ja, iedere dag het verhaal vertellen. Nee, dit is geen oldtimer. Hij ziet eruit als een oldtimer.
Maar dat is
hij
niet.
Hij is gewoon nieuw.
Ja.
Ze bestaan al zo en zo lang. En, hè, dus daardoor merkte je dat je inderdaad bij een groep onder de aandacht kwam die het merk gewoon niet kent. En als het merk alleen staat, in een showroom apart, dan komen daar alleen maar de mensen op af die het merk kennen.
Ja.
En die geïnteresseerd zijn in het merk. Bij ons komen mensen die breder geïnteresseerd zijn in auto's. En die laat je ineens morgen zien. En die denk ik, god, dat is eigenlijk ook leuk. En ja, daar ontstaan dingen door. Dus wij verkochten in de eerste 3 maanden evenveel auto's als het hele jaar ervoor.
Kijk, wat een effect.
Dus dat was echt gewoon meteen een vliegende start.
Ja. We hebben het hier over morgen en een heel aantal van zullen het weten. Je bent de brandmanager van morgen. Kun je ons heel even in het kort meenemen en misschien even een paar dingen aanstippen die gewoon de normale autoliefhebber, zoals hij misschien kan bestaan, nog niet weet over dat mooie Britse merk?
Ja, morgen gestart in 1909 met cycle cars, dus driewielers. En dat was toen fiscaal interessant en je hoefde volgens mij geen rijbewijs te hebben en dat soort dingen. En het was heel betaalbaar. 1936 zijn ze pas met vierwielers begonnen. En model wat we qua vormgeving nu nog steeds voeren, stamt uit de jaren 50.
Zo.
En met de spatborden, met de geïntegreerde koplampen, zeg maar. Die vormgeving die hebben ze in de jaren 50 op de markt gebracht. Driewielers is ook ergens begin jaren 50 gestopt. En al die tijd, het was toen een moderne auto. Alleen al die tijd zijn ze datzelfde model blijven maken. En op een gegeven moment wordt dat model wordt een klassieker om te zien. He, omdat ja, ieder ander merk gaat door met de styling moderniseren. En dat deed Morgan niet. Dus nu hebben we inderdaad die oldtimer voor het gezicht. Driewieler is in het jaar dat ze 100 jaar bestonden, is het idee ontstaan om weer een serietje driewielers te gaan bouwen.
Ik wou zeggen, die zie je nog steeds.
Ja. Die is toch wel heel gaaf
ja,
hoor.
Ja, die is ook gaaf.
Dus 2009 hebben ze dat idee opgestart. Dat zou eigenlijk een klein serietje worden. Maar toen ze dat nieuws bekend maakten in 2009 of 2010... ja, toen kwam er zoveel animo dat ze elkaar aan zaten te kijken van, joh, dit moet niet een kleine serie worden, we gaan gewoon weer driewielers bouwen. Dus 2011-12 is die op de markt gekomen. En dus sindsdien hebben we ook weer driewielige Morgans in het programma.
En er was ergens ook nog, want ik ben ooit in de fabriek geweest van Morgan met een studiereis met IFA-studenten. En daar had jij ook mede aan bijgedragen dat het mogelijk was. Maar hadden ze ook nog zo'n Aero-achtig model of zo, toch? Zo'n veel moderner gelijnde body. Ja,
ja, ja. Die is begin van deze eeuw op de markt gekomen. De Aero 8 was toen al een volledig aluminium auto. Dus het chassis aluminium en de carrosserie aluminium. Daar werd uiteraard nog steeds hout gebruikt voor de carrosserie, hè, voor de koets. En dan met een BMW V8.
Maar je zegt het uiteraard. Uiteraard het hout. Morgan is het laatste merk wat hout nog gebruikt. Nu
Morgan,
nog steeds.
Ja, klopt. Ja, Morgan gebruikt nog steeds. Er wordt heel vaak gezegd een houten chassis, maar dat is het nooit geweest.
het is altijd niet zo heel handig.
Een ladder chassis geweest met daarop een houten frame. Eigenlijk zoals vroeger ook de koetsen werden gebouwd.
Ja.
Alleen dat paard ging aan de kant en er kwam de motor voor in de plaats. Dus als je kijkt naar 1900, 1920 werd bijna iedere auto op zo'n manier gebouwd. En Morgan is dat altijd blijven doen. Hout was licht, sterk. Dus ja, dat was de reden om daarvoor te kiezen. En dat doen we nu nog steeds. Ondanks dat we nu een volledig aluminium platform hebben. Dus geen ladderchassis meer. Moderne veersystemen en dergelijke. Maar voor de koets, voor de carrosserie, gebruikers nog altijd S-hout.
Maar we kwamen op de ROR 8. Dat is dus een volledig aluminium.
Ja.
Maar nog steeds ook wel met hout.
Met hout, inderdaad, onder het plaatwerk. 4,4 V8, later 4,8 V8 van BMW. Dus dat is ook de start van de link, of van de samenwerking met BMW geweest. In de volksmond bekend als de schele Morgan. Zeker de eerste series, die hadden de koplampen vrij klein en die stonden echt wel schuin naar elkaar toe. Vond niet iedereen mooi. Ik weet nog dat de toenmalig directeur van de NIMAG, die woonde toen bij mij in het dorp. En ik weet nog wel dat ik hem een keer met, dat zal 2001 zijn geweest, met de RO8 het dorp in zag rijden. Dat ik ook dacht van, goh, bijzonder. Inmiddels moet ik zeggen, vind ik hem geweldig. Maar dat is echt een auto die duurt even voordat hij beklijft.
Hij gaat die groeien, hè? Hij gaat naar je toe groeien.
Ja, zeker weten.
Ik had nog een vraag over je huidige functie. Want dat is ook een vraag die we regelmatig van studenten of aankomende studenten krijgen. Hoe ziet eigenlijk een dag eruit als je brandmanager bent zoals jij nu bent?
Heel divers. Heel veel dingen die komen overeen met de werkzaamheden van de verkoper. We helpen klanten, we hebben de leads die binnen zijn gekomen. Offertes maken, inruilvoorstellen doen, dat soort dingen. Dus gewoon het echte verkoopwerk. Maar daarnaast ben je als brandmanager ook de contactpersoon voor de fabrikant. Dus we bespreken de inkopen, de levertijden, al dat soort dingen. Je bent betrokken bij de marketing, bij de events. En wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen? Waar willen we adverteren of waar willen we zijn? Dus het is echt wel veel breder dan alleen maar sales. En dat maakt het ook meteen leuk. Daarnaast kijk je mee met de aftersales. Stuk accessoires. Als we iets voorbij zien komen, denk je, dat hebben we nog niet. Of hier is vraag naar, moeten we daar eens naar zoeken. Dus naast alleen de commerciële kant in de sales, hou je ook nog de contacten zo nu en dan met de werkplaatsklanten.
Want over wat voor omvang morgens praten we? Hoeveel rijden er in Nederland?
Er rijden er in Nederland ongeveer 800. Het is een beetje onduidelijk, omdat zeker de jaren voor de oorlog, die zijn niet heel goed gedocumenteerd. Dus de meningen zijn wat verdeeld, maar om en bij de 800 morgens rijden er in Nederland.
Kijk,
dat wil eigenlijk ook wel iets zeggen. Dus stel dat je nu in 2007 een Morgan had gekocht en je hebt hem nu nog steeds. Hij is van de eerste eigenaar, krijg je waarschijnlijk meer terug. Ja, ik hoop trouwens dat jij dat antwoord kunt geven, Wouter. Krijg je waarschijnlijk meer terug als je hem al zou willen inruilen. Wat al hoogst twijfelachtig is. Maar goed, dat is hij waarschijnlijk meer waard dan dat je hem opnieuw voor hebt verkocht.
Meer waard of hetzelfde. Dat verkocht onlangs een Morgan uit 2000. Die kwam van tweede eigenaar, maar Nederlands geleverd. Weinig op de teller staan. Alles nog gedocumenteerd. Dus daar zaten de kleurstalen zelfs nog bij vanuit het stadium dat die meneer hem had besteld. Al dat soort dingen. Dus echt volledige historie. Een fotoboekje van de bouw erbij. Ja, die auto die heeft denk ik wel ongeveer opgebracht wat hij meer dan dat hij ooit nieuw had gekost. Ja.
Ja, dat is ook wel.
Het is leuk dat je dat zegt, want dat hoort denk ik ook bij je baan. Een fotoboekje van de bouw. Dit is denk ik wel een merk waar je best wel ook heel betrokken bent bij de klant en alle keuzes die je gaat maken. En de klant best wel ver kan gaan in de zin van bij de productie gaan kijken hoe ver zijn auto is. Ja. Tenminste, als ik de fabriek heb bezocht, lijkt mij dat soort mogelijkheden wel zijn.
Ja, klopt. Dat fotoboek, dat is een fabrieksoptie die ze aanbieden. En dus je kunt gewoon, als je een Morgan bestelt, zeggen, doe mij maar dat boek. Ja, dat is echt wel heel erg mooi, want er staan wat algemene foto's in en wat algemene verhalen. Maar op een gegeven moment zie je gewoon een chassis. En er staat in die foto een bepaald icoontje en dat is jouw chassis. Ja, hoe gaaf is dat je een boek hebt waarin dat soort dingen allemaal te vinden zijn. Maar je kunt ook naar Engeland toe als je zegt van ik wil gaan kijken als ze halverwege zijn. Dan mag je ook overal foto's maken. En
dan ook ophalen bij de fabriek, is dat ook mogelijk bijvoorbeeld?
Nou, dat is zeker nu met Brexit allemaal wat lastiger geworden.
Ja, was ik even vergeten, ja. Sorry.
We moeten zien vroeger klaar en dergelijke. Vroeger kon dat wel, maar moet ik ook eerlijk bekennen, was dat best omslachtig hoor. Dus er waren maar weinigen die dat deden. Er zijn er wel veel die inderdaad zeggen van, joh, geef even een seintje als ze, ze begonnen zijn. Want dan vind ik het heel erg leuk om even naar Engeland te vliegen en te gaan kijken hoe ze hem maken.
Ja, zeker ook omdat het zo'n open, open bedrijf is. Zo, ja, joh, kom maar gewoon kijken hoe het hout hier bewerken. En dat is natuurlijk ook een vak.
Ja, dat is ook wel veranderd hoor, moet ik zeggen, die, die openheid. Ja. Toen ik er de eerste keer kwam, dan kwam je even melden aan de balie en dan kreeg je een lintje om en dan zeiden ze, nou, veel plezier.
Loop maar door.
Nu moet je echt in groepstours en met een gids en dergelijke de fabriek door. Dus dat, dat is allemaal iets gereguleerder, maar dat komt de productiviteit ook wel te goede, moet ik zeggen.
Ja, hey, en als je nou naar de Morgan kijkt, het ook even nieuwsgierig naar, heb je nou heel veel bestelmogelijkheden, opties en zo? Of kleuren? Ja,
alles.
Je kunt gewoon...
Ja, we hebben 6 kleuren die standaard zijn. Daarnaast hebben we nog een stuk of 20 kleuren die Morgan standaard in het programma heeft. Maar daarnaast is iedere kleur te bestellen die je kan bedenken als ik maar aan het kleurnummer kan komen.
Dat is een RAL-nummer. Als je een RAL-nummer hebt, dan...
Ja, ik moet dan wel het kleurnummer van hun lakfabrikant doorgeven. Hè. Dus als je zegt van nou, BMW heeft die en die kleur, die wil ik op mijn auto hebben. Of Rolls-Royce heeft dat. Als ik het kleurnummer kan vinden, dan bestel ik hem in die kleur. We kunnen ze 2-kleurig bestellen. Dus de body in een andere kleur dan de spatborden. En dan praten we alleen nog maar over de buitenkant. In het interieur hebben we leerstalen, tapijtstalen, stiksels, biesjes in het leer. Allerlei houtvarianten voor op de middentunnel. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of je moet erover nadenken als je hem gaat bestellen.
Maar hoe lang ben je dan wel niet bezig met een klant die geïnteresseerd is? Die zegt, nou, dit wil ik gaan doen, dan ga je die bestelling dus doen. Dat betekent dus dat je dat allemaal gaat bespreken ook.
Ja, ja, je moet echt gaan zitten en dan zit ik gewoon 1 uur of 3. Kijk, er zijn mensen die zeggen van, nee joh, ik... Doe mij maar een blauwe en met dat beige interieur en blauwe dak en die tapijten. Nou prima, dan ben je er vrij snel uit. Maar er zijn ook mensen die nog twijfelen over bepaalde kleuren. Als ik nou zo'n kleur kies, wat voor leer zou ik er dan bij moeten nemen? En dan ben je echt uren zoet.
Dan zit je echt helemaal in die adviesrol.
Ja, en dat is wel heel erg leuk om te doen, moet ik zeggen. Zeker als dan uiteindelijk die auto de vrachtwagen uitkomt en hij is ook zo geworden als de klant had gehoopt.
Ja. Ik heb nog een laatste vraag voor Morgan. Wat kunnen we verwachten qua ontwikkeling bij Morgan? Want zij zullen ongetwijfeld ook te maken hebben met de verduurzaming. Zullen vast iets in de kleine seriebouw of zoiets in zo'n categorie vallen. Maar wat kunnen we in de toekomst verwachten van Morgan?
Kleine serie vallen zij inderdaad in. Hè? Dus daardoor hoeven ze wat minder snel alle stappen te gaan zetten. Alleen ja, er zal misschien een moment komen dat BMW gewoon de motoren niet meer levert. Omdat die ze niet meer maken, dan zal ook Morgan iets anders moeten. Ik ben benieuwd trouwens of het zover gaat komen, maar dat is een ander verhaal. Ontwikkeling, ze hebben nu een prototype van een driewieler die volledig elektrisch is. Maar dat zit echt in de...
Weet me net mijn vraag voor.
Sorry.
Ze zijn er mee bezig.
Ja, er is in het verleden al de EV3, die hebben ze al eens onthuld. Dus een driewieler volledig elektrisch en die zou in productie gaan, maar dat is uiteindelijk nooit... zover gekomen. Er is op basis van de RO8 chassis is er een elektrische Plus i, ook een testvoertuig uit 2013 geloof ik. Heeft ook nooit het levenslicht gezien.
Maar dat is wel heel, heel snel. Want toen reden alleen nog maar Tesla's Model S rond en een paar Nissan Leafs.
Ja.
Dat was het dan ook wel.
Toen hadden zij al zoiets van, misschien moeten we dat eens gaan bekijken en onderzoeken.
Ja.
Dat is nooit gekomen tot een productie. Nu hebben ze dus dat testvoertuig waarbij ze ook zeggen, dit is echt puur voor testen. We hebben geen plannen om volgend jaar of het jaar erop het op de markt te brengen. Maar goed, het feit dat ze ermee in de weer zijn, kan best betekenen dat we in de toekomst ook eens een plug-in hybride gaan krijgen. Of volledig elektrisch. Of die kanten, die zal misschien Morgan ook wel opgaan, ja.
Alright, dan we gaan het meemaken. We gaan richting de afronding van deze podcast, want de tijd die vliegt. En zeker als je zo leuk met elkaar in gesprek bent. Heb je een tip aan studenten die nu op de IVA zitten en die zeggen, ik ambieer iets met exclusieve auto's. Misschien wel iets in het Lauman concern. Heb je een tip voor ze?
Ja, ik denk als je uiteindelijk in het segment terecht wilt komen waar ik nu werk, om ervaring op te doen, denk ik dat je veel meer leert bij een volumemerk. Zeggen van, nou, ik ga eerst gewoon lekker auto's verkopen. En ik ga dat vak leren en ik ga de gesprekken leren voeren. En dat je dan uiteindelijk inderdaad zegt van, ik wil doorgroeien. Ja, dan moet je ook je ogen open houden en zeggen van, als je ergens een keer een vacature ziet bij een bijzonder merk, ga er vol voor. Wees vriendelijk, brutaal, wees creatief. Zorg dat je opvalt in de vele brieven die er gestuurd worden. Mooi voorbeeld is onze zaterdaghulp, Sam, die hier nu op school zit.
Echt?
Die kwam met een oliekannetje bij ons op de zaak. En die wilde graag in de geoliede machine nog een drupje olie doen. Hey, op een hele creatieve manier kwam die een briefje brengen.
Ja. Hij kwam met een oliekannetje kwam die naar jullie toe, omdat hij bij jullie wilde werken.
Ja, ja.
Hij zegt, ik kom hier met een oliekannetje om nog een drupje in de olie.
Precies. Ik ben hey, dan... Ja, en dan spring je
Dan val je op, hè?
Ja, 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 dat
die mocht meteen blijven.
En die werkt nu ook bij jullie?
Ja, ja. Die werkt bij ons op zaterdag en vakanties. En ja, weet je, op zo'n manier zorgen dat je onder de aandacht komt, dan spring je eruit. Daarnaast zou ik vooral je hart volgen. Ik heb zelf op een spoor gezeten waarvan ik dacht dat het spoor was dat ik wilde. Daar kom ik op een gegeven moment achter dat het niet blijkt te zijn. En dan moet je ook niet bang zijn om ineens iets anders te gaan doen.
Hey, want kijk maar hoe je terechtkomt.
Ja, precies. Weet je. En ergens stoppen, dan gaan er ook altijd weer ergens deuren open en... Dan komen er ook weer hele mooie dingen op je pad.
Mooi. Nou, ik vind het een ontzettend mooie afsluitende zin. Wouter, heel hartelijk dank voor je komst hier naar Driebergen, naar jouw oude opleiding hier naar de IVA. En Jasper, weer bedankt voor deze tweede podcast. En dan zou ik zeggen, graag tot de volgende.
Tot de volgende.